Het is hartstikke mooi weer, dus het is genieten vanochtend. Genieten van bij elkaar zijn in Jezus' naam en het is Pinksteren. En Pinksteren is altijd een bijzondere dag. In de vroegchristelijke kerk was Pasen het feest en daarna Pinksteren en kerst werd eigenlijk niet veel aan gedaan. En tegenwoordig hebben we het omgedraaid, is kerst heel belangrijk. En dan komt Pasen en Pinksteren rommelt een beetje aan en dan gaan we naar de camping toe met z'n allen. En sommigen naar opwekking. Maar ja, het is ook een grote camping. Het is Pinksterfeest en we denken eraan dat ooit de Heilige Geest is gekomen en de discipelen van Jezus Christus, zo'n 120 in totaal, mannen en vrouwen, in vuur en vlam werden gezet door de Heilige Geest. Vaak wordt er, als we het over Pinksteren hebben, naar de tekst in Handelingen 1 vers 8 gewezen, waar Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat zegt dat de Heilige Geest zal komen over de discipelen. En dat zij dan kracht zullen ontvangen en getuigen zullen zijn van Jezus Christus in Jeruzalem, heel Juda, Samaria en tot aan de uiteinde van de wereld. De tekst voor vandaag ligt in het verlengde van die uit Handelingen 1 vers 8. En het gaat erover dat de gelovigen dan daadwerkelijk doelgericht en door inspiratie van de Heilige Geest hiermee met dat uitgaan, met dat getuigen in de hele wereld aan de gang gaan. En de hele wereld dus willen bereiken met het evangelie. Ik heb me zitten afvragen wat nu het werk van de Heilige Geest in de gemeente is en hoe we dat moeten zien functioneren in relatie tot de wereld. Hoeveel van het werk van de Heilige Geest heeft te maken met een bepaalde spontaniteit en hoeveel met doordacht handelen? Als we het dan over getuigen hebben, hè? Is spontaan handelen te prefereren boven doordacht handelen? Of hoort het helemaal bij elkaar? Hoe werkt dat in de gemeente? En ik wil met jullie gaan naar Handelingen 13, vers 1 tot en met 5. Handelingen 13, vanaf vers 1. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius, de Cyreniër, Cyreneër staat er eigenlijk, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Dat was Johannes Marcus, een neef van Barnabas. Een wat meer verlegen type als je hem zo ziet in de Bijbel. Ik wil het eerst hebben over het werk van de Heilige Geest in de plaatselijke gemeente, zoals dat in de tekst staat over de gemeente te Antiochië. Antiochië in Syrië en nu Turkije. Als je Turkije hebt, dan heb je zo'n heel blok, zeg maar. En dan hangt er zoiets aan. Hè? Dan heb je links nog de Middellandse Zee en rechts Syrië. Maar vroeger was dat ook Syrië, dat stukje wat eraan hangt. En daar was Antiochië gelegen. Dat was de op twee na grootste stad in het Romeinse Rijk. Je had eerst Rome, dan Alexandrië en dan kwam Antiochië. In de stad woonden veel Joden en werden de volgelingen van Jezus Christus voor het eerst christenen genoemd. Dat deed de buitenwacht, niet de christenen zelf deden dat, maar de buitenwacht deed dat om hen te kunnen onderscheiden van de Joden. Want tot die tijd werd het christendom gezien als een soort secte, zeg maar, van het jodendom. En toen werd er verschil gemaakt, want er zaten ook niet-joden bij natuurlijk. In de kerk waren er profeten en leraren. En dat wordt benadrukt. Dus was dat belangrijk. Paulus schrijft aan de christenen in Efeze dan het volgende. In Efeze 4, vers 11 en 12. Hij, Jezus Christus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Profeten en leraren staat er ook bij. Paulus schrijft dat aan een andere gemeente, maar eigenlijk functioneerde zo de gemeente van Jezus Christus. Het gaat hier over een vijfvoudige bediening van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. En die zijn allemaal nodig om de gemeente op te bouwen, om de gemeente te inspireren, om de gemeente die uit veel meer mensen bestaat toe te rusten. Je zou kunnen zeggen op te leiden, om Jezus volledig te kunnen dienen. En dat had weer tot doel om de kerk te bouwen. Maar werkt dat zo in de hedendaagse kerk? Werkt dat hier zo, in deze gemeente? Wie van jullie is een apostel? Wie van jullie is een profeet? Een evangelist? Een herder? Een leraar? Misschien vind je jezelf niet goed genoeg. Hè? Dat is dan voor mensen die een speciale opleiding hebben gehad. Een missieopleiding of een theologische opleiding. Voel je niet gekwalificeerd? Maar waren die mensen toen dan wel zo gekwalificeerd? Wat verschilden zij van ons? Nou, Barnabas was afkomstig uit Jeruzalem, van origine van Cyprus. Simeon, die Niger heette, dat was zijn bijnaam, maar Niger betekent zwart, dus waarschijnlijk was dat een Afrikaan. Lucius kwam van Cyrene, het huidige Tripoli. Manaen was een jeugdvriend van Herodes Antipas. En Saulus, die later Paulus heette, vervolgde ooit de gemeente van Jezus Christus. Waren die dan zo goed, zeg maar, geschikt? Waren die gekwalificeerd? Want er zijn allemaal verschillende achtergronden en dat moet dan één groep vormen. Dan kan je hier ook een probleem mee hebben, Rotterdammers en Amsterdammers bij elkaar. Nou, hè? Niks mis mee, nee, nee. Nou, toen was er ook niks mis mee, hè? Of je nou Tripoli of ergens anders vandaan kwam, maakte niet uit, nee. Verschillende achtergronden en sommigen hadden een bedenkelijk verleden. Manaen was als jongen waarschijnlijk aan het hof van Herodes de Grote, degene die al die kinderen in Bethlehem had omgebracht, grootgebracht. Samen met zijn zoon, de zoon van Herodes, moest hij opgroeien. En Herodes had uiteindelijk 3 zonen. Hè? Daar werd zijn rijk zeg maar ook onder verdeeld. Maar goed, was die man hem dan wel te vertrouwen? Herodes Antipas was dus zijn jeugdvriend. En die Herodes Antipas heeft Johannes de Doper vermoord, onthoofd. En hij heeft een heel bedenkelijke rol gespeeld in de veroordeling van Jezus. En dat zit dan bij je in de gemeente, met zo'n verleden. Ik denk dat soms ons eigen verleden ook wel in de weg kan zitten. Wat is de situatie waarin je bent opgegroeid? En heeft dat misschien een valse start gegeven? Maar die Manaem, weet je, zijn naam komt van Menachem. Het Hebreeuws is een vergrieksing van het Hebreeuwse woord Menachem, wat betekent vertrooster. En misschien was het wel meer een naam die hem omschreef. Een vertrooster in de gemeente. Iemand die dus was opgegroeid met een ander die later een profeet afmaakte. Is een vertrooster in de gemeente. En die Manaem was ook nog eens leraar in de gemeente. Dat is mooi, een combinatie van troosten en leren tegelijk. Eigenlijk zie je daarmee wat Gods geest kan uitwerken in een mens die in zo'n situatie is geboren, is opgegroeid, Misschien zelfs uit hun gezin was weggenomen om daar geplaatst te worden aan het hof van Herodes de Grote. Om op te groeien met de zoon van Herodes. Totaal andere start heeft als andere mensen, zeg maar. En toch positief ontbouwend in de gemeente van Jezus Christus is. Nou, Barnabas, Simeon en Lucius, als we het Grieks volgen, waren de profeten. En Manaen en Saulus, die later dan Paulus heette, waren leraren. Deze mannen laten zich aansturen, die laten zich sturen door de Heilige Geest. Dat kan je zien in de tekst. Mag Gods Geest spreken in de gemeente? Ons uit ons ordelijk bestaan, zoals wij dat hebben opgebouwd, mag hij ons daaruit wegroepen, weghalen. Want de Heilige Geest zegt daar, stel mij ter beschikking. Dus tegen de hele gemeente wordt gezegd, stel mij ter beschikking Barnabas en Saulus. En mijn vraag is, ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar? En zijn wij een gemeente, zijn jullie hier een gemeente die zeggen, wij willen mensen beschikbaar stellen om uit te gaan. Ik wil mezelf beschikbaar stellen om uit te gaan. Om dat evangelie te delen met de wereld om mij heen. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest in de plaatselijke gemeente, in ieder geval in Antiochië. Maar hoe spontaan is het werk van de Heilige Geest in de kerk, in de gemeente? Het was een gewoonte in de vroeg-christelijke kerk om te wachten op de Heer in gebed en met vasten als er een belangrijke beslissing genomen moest worden. Wachten, vasten, bidden. Kan je iets saaiers voorstellen? Nou, bijbelstudies in de kerk in het algemeen, die worden wel wat bezocht. Maar gebedsgroepen, die zijn altijd heel erg stil. Er zijn er gewoon veel minder mensen. Vasten. En dat vasten wat plaatsvond, dat was heel doelbewust. Want er staat daar in de tekst dat er werd gevast voor de Heer. Wij doen het voor de 40 dagen tijd of voor een speciaal ding. Hun vasten voor de Heer. Ik vond het zo bijzonder om te ontdekken. Ze zijn met Jezus bezig. Niet met dat er over 40 dagen iets speciaals gaat gebeuren of zo, want dat doen wij in onze tijd. Hè? Vasten voor de Heer. Het interessante is dat Gods Geest ging spreken toen er gevast en gebeden werd. Zou dat een optie zijn voor ons hier in deze gemeente? Ik zie heel op een gegeven moment mensen nu allemaal bedenkelijk kijken, hoe vasten. Ja, zou het een optie zijn? Menig belangrijk moment in de zendingsorganisaties in onze tijd gaat gepaard met drankjes en hapjes. Nou, wat lekker gezellig. Hier ging men vasten en bidden en werden daarna twee mensen uitgezonden om de taak te doen die God hen had toebedeeld. Ik wil jullie oproepen om serieus te overwegen wat God hierin vraagt van je. Je moet het niet doen, je mag het doen. Vasten, bidden, wachten op de Heer, luisteren naar de Heilige Geest en gaan. Het is vaak goed bedoeld dat wij zeggen, we moeten de wereld bereiken en laten we wat gaan doen. Er is een goede kans dat als je niet iets oppakt, dat er dan ook niks gebeurt. Maar vasten, bidden, wachten. De Heilige Geest die spreekt. Beschikbaar zijn, gaan. Hoe willen wij de omgeving bereiken? En hoe willen wij onszelf apart zetten daarvoor? De praktische stap die toen werd gezet, was een moment kiezen voor de ordinatie van Barnabas en Saulus. En daar zal zeer waarschijnlijk de hele gemeente voor uitgenodigd zijn om naast het bidden en het vasten ze vanuit de gemeente met een zegen te laten gaan voor Gods plan met hen. De handen opleggen door de leiders maakte de band tussen de gemeente en Barnabas en Paulus expressief. En erkende hen hiermee als apostelen. Voor de ordinatie werden ze nog geen apostelen genoemd. Hè? In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 14, vers 4, worden beide zowel Barnabas als Paulus apostel genoemd. Er werd dus een vorm, een structuur gevonden, ontwikkeld, die verbondenheid en zegen combineerde. Een en ander was wel doordacht. En dan kunnen we denken van, nou mooi, de kerk zendt dus mensen uit om de wereld te bereiken met het evangelie. En hoor je ook vaak, hè, als je met zendelingen praat, van ja, we zijn uitgezonden door die en die kerk, of door die kerk hebben, samen. Nee, ze werden uitgezonden door de Heilige Geest. Lees de tekst maar na. En het is natuurlijk de Geest die door de gemeente werkt. Maar het is het initiatief van de Heilige Geest. Met andere woorden, het doordenken en handelen was geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat staat tegenover, nee, dat staat helemaal niet tegenover spontaniteit, zoals bijvoorbeeld de gave van profetie. Dat komt door een impuls van de Heilige Geest. Onder invloed van de Heilige Geest completeren structuur en spontaniteit elkaar. Het is niet versus, het staat niet tegenover elkaar. Ze completeren elkaar. Nou, hoe ging het verder met Barnabas en Saulus en het werk van de Heilige Geest door hen heen? Ze namen praktische stappen om hun geestelijke mandaat uit te werken en stapten op een schip naar Cyrene. Nu was Cyprus enigszins bekend terrein, maar Barnabas kwam daar van origine vandaan. Maar ze gingen wel naar verschillende plaatsen. Eerst naar Salamis, een haven aan de oostkust van Cyprus. En daarna gingen ze het eiland zeg maar helemaal door en kwamen ze uiteindelijk terecht in de stad Paphos, een soort regeringscentrum van de proconsul Sergius Paulus. Het bijzondere is dat in dat regeringscentrum er een geestelijke strijd ontwikkelt van proportie. Geestelijke oorlogsvoering. Er is daar een magier, een tovenaar, genaamd Bar-Jezus. Dat betekent eigenlijk zoon van Jezus. En dat is niet een heel christelijke bedoeling. Er waren in die tijd meer Joden die Jezus Joshua heetten. En hij was de zoon van Joshua, zeg maar. En zijn bijnaam was Elimas. En dat betekent tovenaar of magier. En die magier, die tovenaar, die frustreerde de communicatie van Barnabas en Saulus over het evangelie van Jezus Christus. Nu zijn we gewend dat als de Heilige Geest spreekt, door ons heen spreekt, dat we alles tot opbouw en doen en een positieve boodschap brengen. Dat wordt ons toch geleerd, hè, in de gemeente. De Heilige Geest spreekt, dan moet het tot opbouw zijn en positief. Wat zegt Saulus of Paulus? Vol van de Heilige Geest in Handelingen 13. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem, Elimas, strak aan en vervuld van de Heilige Geest, zei hij: u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op, de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind worden en voorlopig geen zonlicht meer zien. Vervuld van de Heilige Geest, zegt hij dus, bedrieger, gewetenloze oplichter, kind van de duivel, vijand van elke vorm van gerechtigheid. Ik vond dat zo grappig om te lezen. Ik denk, zo. Hoezo opbouwend en positief? Nou is het zo dat als je de... Wij lezen aan tafel altijd de Bijbel, bijna altijd de Bijbel. En wij zijn in Jeremia bezig. Nou, 90% van Jeremia, van de profetieën, daar word je niet blij van. En soms denk ik wel eens van, waar halen we het in de kerk vandaan dat het altijd positief en opbouwend moet zijn? Natuurlijk moet het opbouwend zijn, maar hoe is het dan opbouwend? Moet het dan ook niet soms ontdekkend zijn? Wat zegt God Geest? Wat we in ieder geval kunnen constateren is dat Paulus naast de gaven van leraar ook de gaven van onderscheid had. Hij wist precies met wat voor geestelijke wereld hij in de persoon van Elimas te maken had. Een kind van de duivel. Het is bijzonder hoe de Heilige Geest communiceert. Maar het heeft wel effect. Vanwege wat de proconsul hoorde over het evangelie en het effect van de werking van de Heilige Geest in het blind worden van Elimas, kwam hij, ondanks de bijzondere taalkeuze, tot geloof. In mijn eerste gemeente was er een jonge man, die was marinier. En ik denk dat hij toen inmiddels was gestopt daarmee en dat hij zijn eigen bedrijfje had. Hij was een flinke vent. Parachute springen en weet ik wat allemaal. En allerlei dingen waar je heel erg moe van wordt, moest hij doen als marinier. En die had kennis gekregen aan een meisje in de gemeente. En de vorige predikant had met hem gecommuniceerd over die relatie. En dat was eigenlijk niet zo best, want die jongen was een beetje ruw en kwam niet zo aardig over. En het meisje was juist een hele lieve meid. Wilhelmien was echt een hele lieve meid. En hij wilde een keer met mij praten. En hij vertelde over zijn leven. En hij vertelde dingen waarop ik zei van, tjoh, wat ben jij een eikel geweest, zeg. En heb ik twee keer gezegd, dus ik heb drie keer gezegd dat hij een eikel was. En die jongen kwam tot bekering. Ja. Die jongen dacht van, dit kan. Hij vertelt dat tegen de anderen van, hey, die voorganger, die Nico, die heeft tegen mij eikel gezegd. En schijnbaar kon de Heilige Geest daar doorheen werken. Want ik zeg dat niet tegen iedereen. Wees niet bang. Ik ga het hier niet rondroepen. Maar vorig jaar bestond die gemeente 50 jaar, geloof ik. 75 jaar zelfs, ja. En ik was een van de predikanten daar geweest. En dus de predikanten, die werden allemaal uitgenodigd. Zelfs de eerste predikant, die leeft nog, die was er. En heel eventjes hebben we elkaar begroet. Ik zeg, hey, eikel. Ja, die houden erin, hè. Hij zat nog te grijnzen. Maar hij komt nog steeds in de kerk. Hij had er niks meer mee. Ja. Zelfs kan de Heilige Geest door een halve Amsterdammer als mij werken. Nou, dan moet hij ook door jullie heen kunnen werken. Toch? Ja. Wees alert op wat Gods geest je aan inzicht schenkt. Als Gods geest in de gemeente en in jou werkt, kan er een onverwachte opdracht komen. Een nieuwe structuur het levenslicht zien. En een manier van contact met de wereld om ons heen ontstaan die wij niet als eerste gekozen zouden hebben. Ik denk niet dat Paulus had gedacht van, nou, als ik nou eens zo iemand ontmoet, dan ga ik dat en dat en dat en dat zeggen. Onderscheid daarbij wat van Gods geest is en wat niet. En hoe je daarop moet acteren. Gaven van onderscheid, jongens, bid ervoor. Die is zo belangrijk in onze tijd. Een gezonde basis om de wereld te bereiken ligt in een gemeente geleid door de Heilige Geest. Waar de bedieningen functioneren en er een balans is tussen spontaniteit en structuur. En dat zien we gebeuren in Handelingen 13. En ligt in het verlengde wat we in Handelingen 1 vers 8 lezen. Waar staat, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Zegt Jezus tegen zijn volgelingen. En dat geldt ook voor ons. Nou, er zijn hier mensen die gaan naar de uiteinden van de aarde, helemaal naar Limburg. Die mogen daar getuigen zijn. Getuigen van Jezus. En ik weet niet waar jij op een gegeven moment nog terechtkomt, maar wees getuige van Jezus. Misschien wel zelfs in Lelystad. Gods geest werkt in de gemeente. En de gemeente werkt door Gods geest. Ben jij bereid om apart gezet te worden? Ben je bereid om te gaan als Jezus dat vraagt? Zullen we daarbij houden? Ik wil met jullie bidden. Vader God, ik wil u bidden, Heer, dat u de Heilige Geest wil geven en ons wil vervullen. Zodat wij ware getuigen van u zullen zijn. Meer en meer. En Heer, we weten dat we daarin niet perfect zijn. We zijn mensen en ja, Heer, eigenlijk de enige manier waarop we kunnen kwalificeren is door uw Heilige Geest. En dan wil ik u danken, Heer, voor de natuurlijke gaven die we hebben gekregen, maar ook door de geestelijke gaven die we hebben ontvangen en dat we die mogen inzetten. En ik wil bidden, Heer, voor ons hier als gemeente, dat wij dat zullen toepassen. Want Heer, er zijn mensen om ons heen die zijn verloren. Er zijn mensen om ons heen die u niet kennen, zelfs nog nooit van u hebben gehoord. En zich afvragen wat die mensen op zondag in zo'n gebouw, een kerk of in dit gebouw doen. En wilt u geven, Heer God, dat we op de een of andere manier met hen in contact kunnen komen. Mensen die u, zoals u tegen Paulus had gezegd, dat in Korinthe veel mensen waren van u, terwijl ze nog tot bekering moesten komen, Heer, dat we die mensen mogen ontmoeten hier in Lelystad. Mensen die bedoeld zijn voor de eeuwigheid. Waarvan u weet door uw voorkennis dat ze gered zullen worden. Mogen wij daarin in dat werk actief zijn, Heer. Mogen wij uitreiken. Mogen wij tegen iedereen vertellen hoe goed u bent. En dan zien, Heer, welke oogst u brengt. Heer, mogen wij dan vol zijn van uzelf, van die geest van u. In vuur en vlam staan, want u bent goed. U bent geweldig. Heer, kom met uw vuur en vul ons opnieuw. Amen.